Zo, we zijn er weer. Marja Oosterman en Yvonne Hagen aan Ratelband. Ja, noem onze beide namen maar eerst even Marja. Ik hoop niet dat je me dat kwalijk neemt.
Goedemiddag, goedenavond, misschien wel goedenacht als je dit hoort. En fijn dat je luistert.
Ja, inderdaad. Bedankt dat je op ons afgestemd hebt. En misschien is die afstemming, gaat misschien wel verder, dat je helemaal meegaat ook in het onderwerp. Want we hebben erover nagedacht waar we het deze keer over zouden willen hebben. En dat is het vertrouwen in zijn algemeenheid.
Het is een breed onderwerp, daar kunnen we allerlei kanten mee op. En ik ga natuurlijk, zoals al ons gesprek, proberen om de praktijk van hoe dingen niet lukken en wat in de weg zitten, wat je valkuilen zijn, om daar voorbeelden van te geven. En te kijken hoe Yvonne daar weer op reageert. Want zij bent dan even rustig en helder en kalm.
Nou, bedankt. Dat wordt niet door iedereen zo gevonden, hoor, trouwens.
Oh, is dat zo?
Ja.
Doe je familie niet zeker?
Nou, iedereen heeft zo zijn eigen mening, hè, over de dingen. En ja, voordat het bij iemand doordringt of ja, dat iemand zijn eigen mening wil vasthouden of los wil laten, dat hebben we allemaal natuurlijk meegemaakt.
Ja. Dat is moeilijk.
Maar ook daar zit vertrouwen in. Dat uiteindelijk mensen toch naar het goede, naar het liefdevolle, wat in alle harten natuurlijk zit, hè, willen gaan. En dat vertrouwen, dat is grenzeloos. Dat is een zeker weten.
Maar voor je daarbij bent, is er meestal iets wat dat enorm blokkeert. Vertrouwen en angst lijken mij de tegenpolen waar we het over hebben. Ik hoorde toevallig straks op de radio nog iets leuks. Een meneer Fred Butte heeft een nieuw boek gemaakt. En dat gaat over het verhaal achter 2012. Wat is er nou waar, wat is er niet waar? Nou, is het zoveelste verhaal daarover. Maar dit is dan uiteindelijk een positieve uitkomst. En ja, deze man heeft gewoon vertrouwen, zeker nadat hij dat boek heeft geschreven, dat het allemaal goed komt in 2012. En je hoort steeds meer mensen zeggen, ja, het gaat erom dat we weer met elkaar in verbinding moeten komen. Het gaat erom dat we weer het vertrouwen hebben in dat we een kind zijn van moeder aarde. Dat we weer het vertrouwen hebben dat moeder aarde altijd goed voor ons zal zorgen. Dat soort dingen. En dan kom ik dus altijd weer terug van waar is dat vertrouwen gebleven? Waar is het weg bij iemand? Waarom was het ook bij mij heel lang weg? Of met stukjes weg? Dat is angst. En angst krijgen we helaas bijna allemaal nog ingepeperd vanaf dat we op de wereld komen. En als het nou nog beperkt blijft tot de angst om uit te leren kijken bij het oversteken, nee, maar de angst wordt op allerlei manieren ingepompt. Door religie, door geld, door organisaties, door weet ik veel wat. En dat zit ons allemaal op de nek, zeg maar. Bel de angst af. En hoe doe je dat het beste? Ga je dan de angst bestrijden? Nee, want alles wat je aandacht geeft groeit. Dus wat doen we? We zoeken het vertrouwen op in onszelf. Hoe doe je dat? Ja, dat is een leuke.
Ja.
Nou, dat is, heb jij een tip misschien, Yvonne, voordat ik daar van alles over uitbraak?
Nee hoor, heel goed juist. Want ja, het gaat om dat vertrouwen. Hè? Het hangt van, laten we zeggen, want het is gewoon zo. Het hangt van het bewustzijn af van die mens, hoe die ermee omgaat. Laat hij zich door al die vreselijke berichten die ook rondgestrooid worden. Laat hij zich daardoor helemaal gek maken. Door te zeggen, ja, maar in 2012 gebeurt er dit. Het is het einde van de wereld, einde dit. En nou ja, het hangt dus van het bewustzijn af waar je in gelooft. Daar ga je zelf over. Je kunt ook zeggen, nou, dat is er dus. Maar ik denk toch dat er iets anders is. Het zal het eind zijn van een bepaald tijdperk. En als je wilt, kun je daarin verder doorspitten. En dan kom je tot de verrassende conclusie dat er een periode van zo rond de 25.000 jaar,
26.000
jaar, ja, 25.000 nog wat, ja, 26.000 jaar, een periode van 4 maal, dat die nu klaar is en dat daarna een nieuwe periode aanbreekt. Nou, dan zou je dus kunnen zeggen, al die angstgedachten die komen uit, nou, toch heel veel mensen die bang zijn. En die dat ook. En bedenk goed dat als je bang bent, als je angst hebt, als je kwaad hebt, dan wil je dat met zoveel mogelijk delen. Want mensen delen, want dat wil je zelf heel groot maken. Maar dat licht, die liefde, en daar geen angst over te hebben, maar het volledige vertrouwen, kun je in je eentje doen. Heb je anderen niet voor nodig. Het vertrouwen dus dat de natuur, de aarde, altijd voor ons zorgt. Maar dat houdt ook in dat al die mensen die het negatieve willen, dat, ja, dat die niet zoveel kracht meer krijgen. Dat daar, of ze krijgen juist heel veel kracht, zodat dat ontwikkeld wordt, dat negatieve. Maar het gaat dus om dat je vertrouwen hebt in de liefde die uiteindelijk, en het goede dat uiteindelijk altijd het belangrijkste zal zijn. Altijd de boventoon zal voeren, altijd het vertrouwen in de natuur, het vertrouwen in de aarde, het vertrouwen in het universum. Het vertrouwen dus in jezelf.
En dan moet je een boek gelezen, dat gaat ook over moeder aarde. Dat wordt een beetje bekeken vanuit oude Zuid-Amerikaans-Indiaanse tradities. En dat verhaalt dan op een gegeven moment dat die eerste kolonisaties plaatsvinden en die schepen komen daar dan aan. En de Indianen zitten het allemaal maar te bekijken van wat gebeurt er nou. Ze kappen allemaal bomen bij ons en die bomen die laden ze allemaal in die boten en die boten gaan die grote oceaan over. En waarom doen ze dat? Dus de Indianen beginnen ook zo te vragen van hebben jullie geen bomen dan waar jullie wonen? Ja wel, nou, maar waarom neem je dan onze bomen mee? Nou, dat is om mijn zoon een goede toekomst te bezorgen, zegt er een eentje. Dan zegt zo'n Indiaanse medicijnman, wat eigenaardig, want wij vertrouwen gewoon dat moeder aarde genoeg heeft van onze zoon en dochters.
Ja, goed hè.
En daar zit dat verschil in. En dat is dus honderden jaren oud, dat verschil. En wat wij dan de westerse of eerste wereld noemen, of hoe je het ook maar wil aanduiden, die is inderdaad een beetje vreemd gaan denken op een gegeven moment. En dat heeft alles te maken met geld, maar het heeft dus eigenlijk ook te maken met angst.
Ja.
En die angst is zo ver doorgegroeid, dat we gewoon vergeten dat als je gewoon weer naar binnen gaat en gewoon luistert naar jezelf en in een beetje contact met de natuur, met de dingen omgaat, heb je zo weinig nodig. Maar krijg je zoveel, dan krijg je ook meer dan je nodig hebt bij. En je krijgt in ieder geval altijd genoeg.
Weet je nog, de eerste keer dat wij bij elkaar kwamen, toen kwam je hier thuis. Dat waren de eerste drie lezingen die we maakten. Kun je dat nog herinneren?
Ja, ja, ik weet het nog ook.
Waar je toen ook zo'n angst had. En waar je helemaal, niet jij, maar dus met vele anderen, je gek liet maken door, mag ik het woord uitspreken, en ik heb niets tegen iemand, er zit zeker geen veroordeling in, maar over het milieu. En de mensen die daar op hun manier over dachten. En hoe weinig vertrouwen daarin steekt. Natuurlijk.
Ik kan nog één ding heel goed herinneren van dat gesprek.
Ja.
Dus het was niet alleen dat wat jij nu zegt, het was het ook. Maar het was ook, ik had zo ontzettend veel verdriet omdat ik zag hoe het met de aarde gesteld is.
Ja.
En wij hebben dus moeder aarde, wat onze basis is, waar we kinderen van zijn. Heeft ook zoveel te lijden onder alles wat wij als mensheid doen. We moorden allerlei species uit, of soorten, van insecten tot zoogdieren. We vervuilen de zee. Er is ergens een enorm eiland aan het groeien van plastics, ergens in de oceaan. Het is gigantisch. Het schijnt, ik weet niet meer, maar het is veel groter dan Nederland in ieder geval. Er komt al die troep samen. De planten die last hebben van zure regen, wat we jaren gehad hebben. Kijk, dat stuk, dat doet gewoon zeer.
Ja.
En toen zei jij op een gegeven moment, toen ik dat uitte op allerlei manieren. En toen was je stil en toen zei je heel mooi, dat was een hele mooie zin. Zei, even kijken, hoe zei ik nou precies? Je weet niet half hoe zeer ik met je meeleef, zei je.
Ja.
En dat was zo duidelijk. En zo voor mij ook een, ja. En toen kwam je ook met een heel verhaal van, ja, maar je kunt dus in die ellende gaan meedenken en zitten, maar je kan dus ook op een andere manier mee omgaan.
Ja, ja.
En heb je erg veel aan gehad inderdaad. Een goede omslag. Ja.
Ja, want ik zie dus, vandaar dus dat ik er even over aan refereer, ik zie dus nu die enorme omslag. En het gaat er niet om dat je dat van mij hebt gehoord, dat had je ook van iemand anders kunnen horen, maar het was gewoon op dat moment. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, dat daar aan de ene kant geen vertrouwen in de aarde, Maar aan de andere kant hebben ook die milieubewegingen best wel gelijk. Hè, als je er eerlijk naar kijkt. En als zij niet op bepaalde manieren een hardhandig halt hadden geroepen, dan was het misschien nog erger geweest. Maar, dus dat zijn twee kanten. Maar je kunt je daar ook helemaal door gek laten maken. Hè? Dus dat je overal dan de negativiteit van inziet. En dat je dan zo bezig bent om, zo met dat doemdenken bezig bent, dat je de werkelijkheid uit het oog verliest. En ik denk dat dat nog veel erger is voor een mens. Nog een veel grotere schade berokkent dan welke angst dan ook. Dit gevoel dat we niet meer veilig op de aarde kunnen leven. Nou, ik heb een onverwoestbaar vertrouwen in de aarde en in het universum. En alles wat daar omheen zit. Wat helemaal
zichtbaar is. Ja, maar er is wel een omslag in het denken en voelen van de mensen voor nodig geweest. Want ik weet nog, dat was in 1973, denk ik. Dus echt een hele tijd geleden, dus in die tijd ongeveer. Dat ik... ja, was een hele rare ervaring. Daar kwam de motivatie vandaan van wat jij aanhaalde ook. Ik zat op een gegeven moment ergens op bezoek en het was ook regenachtig weer. En ik staarde uit over de tuinen achter die huis, mooie tuinen. En ik zag ineens echt een hemelsgroot gezicht. En ik heb uren in dat aangezicht van dat gezicht gekeken. En die vertelde me ook hoe erg het was wat wij mensen de aarde aandeed. En ik heb dat urenlang, wat ik zo in communicatie daarmee had, gewoon hard opgemaakt, ondertussen tranen met duit over mijn wangen, met in mijn rug allemaal journalisten in spe, die op een na allemaal later milieuactivist zijn geworden. Dus toen was het ook nog zo erg. En toen was er niet echt aandacht nog voor wat wij met onze menselijke activiteiten aan schade berokkenden aan de wereld enzovoort. En je hebt daar dus, wat jij ook zegt, je hebt ook wel nodig gehad dat mensen daar wat tegen ondernomen hebben. Maar je kunt er inderdaad in doorslaan. Wat ik als voorbeeld altijd geef, ik recycle van alles al jaren en jaren. En een van de dingen die we gelukkig ook allemaal wel scheiden, denk ik, is papier. En toen kwam op een gegeven moment kwam er op mijn werk een nieuwe medewerker en die zag mij echt zo ongeveer letterlijk een kassabonnetje weggooien. Hij zei, wat doe jij nou? Je moet alles scheiden, je kan het bonnetje, dat moet ook bij het oud papier. Hemeltje lief, maar zo wil ik dat nooit gaan doen. Ja. Want ik scheid het papier, maar als ik een keer een foutje maak en ik gooi een snippeltje, gooi ik in de gewone prullenbak. Ja, het zij zo, dan ga ik niet mijzelf helemaal schuldig door voelen. Als ik een keer iets weggooi, dan denk ik, ja, het moet eigenlijk zo en zo gescheiden worden, maar ik heb omstandigheden om het niet kan, dan kan het gewoon niet. De dingen zijn ook zoals het is. Je moet ook enige mildheid kunnen betrachten in het hier en nu, zeg maar.
Ja, dat is ook dat is het dus. He, want veel mensen zijn daar dus helemaal in doorgeslagen en hebben hun kinderen dus ook allerlei doemscenario's laten zien. En ik weet dus dat er toch wel wat zelfmoorden zijn geweest en mensen die het helemaal niet meer zagen. Die zo ontzettend verdrietig en bang, angstig waren, dat ze het helemaal niet meer zagen. Nou, dat vind ik een veel groter kwaad, dat vind ik veel groter. En er zit geen enkel vertrouwen in het leven hier op aarde. En ook geen vertrouwen in de mensheid. Want er zijn genoeg mensen die zo langzamerhand door de jaren heen wakker zijn geworden. Op welke manier dan ook. Of het nou per se door het milieu of politiek of wat dan ook is, dat doet er niet toe. Of door boeken te lezen, of dat ze zelf ineens een keer wakker werden en dachten van, nou, dat kan ik inderdaad eigenlijk niet meer doen. Ik moet toch maar eens die batterijen eruit halen, apart weggeven. Of die kranten, inderdaad, laat ik dat maar eens apart doen. En als het er niet van komt, dat je dan ook niet wakker ligt, dat je het eens een keer bij de vuilnisbak gooit. Zo erg is dat niet. Maar je bent je wel bewust van de dingen. En daar gaat het dus om. Zo, nu, ik wil daar verder eigenlijk niet zoveel over hebben, maar het schiet me ineens te binnen die wouden.
Nou, dat is op zich wel een mooi voorbeeld ook. Want, wat je net ook zei, wat een wezen omgaat, is dat sommige dingen, je moet ze ook, je zegt bewust zijn, maar je moet ze ook weten. Toen we zijn met die de chemische industrie en zo begonnen, ook het idee dat we hele goede dingen aan het doen waren, dat we prachtige medicijnen konden vinden. En weet ik veel wat, dat is ten dele ook waar, maar het heeft ook een andere kant gekregen die we aanvankelijk niet bewust waren. Dus het is heel prima om kennis over te dragen. Maar wat er een beetje in deze wereld gebeurt, is dat kennis niet wordt overgedragen als kennis van goed om te weten, maar kennis als, oh, kijk uit, en dan komt er dat waarschuwende vingertje. Ja, alsof je dat peutertje bent wat niet zelfstandig kan oversteken.
Ja, macht,
dat is
hè?
Natuurlijk niet zo.
Ja, de macht, hè? Ja.
Het maar, misbruik maken. Want de kerk heeft ons bijna 2000 jaar heeft religie ons ingepeperd dat we bang moeten zijn voor dit, bang moeten zijn voor dat. En ja, dan is het ook niet zo gek dat mensen die in de milieubeweging terechtkwamen ook op diezelfde manier angst gingen aanjagen. Je had het over zelfmoorden. Nou, ik vind het ook al behoorlijk heftig dat ik mensen ken die geen kinderen willen, omdat ze de wereld te lelijk en te slecht vinden om een kind in te zetten.
Ja. Ja.
En het was wel zelf eigenlijk een kind zouden willen.
Ja, ja, ja.
Dan kon je zeggen, nou, dat is goed voor het milieu, want er zijn er minder mensen. Maar dat is een beetje erg cynisch grap, wat ik nu maak.
Ja, maar weet je, ook die angsten, we hebben het natuurlijk wel vaker over gehad. En ik heb het in mijn lezingen zelf ook al diverse malen aangetipt. We hebben onszelf gek laten maken. Omdat we niet zo bewust waren, maar later werden wij als mens ook bewuster. En toen zagen we, en dat is nu in hele grote mate, dat we ons niet zo gek moeten laten maken door dat of door dat of door dat. Maar dat we zelf een bewustzijn hebben en vanuit dat bewustzijn ook die dingen doen en daar ook vertrouwen in hebben dat anderen dat uiteindelijk ook zullen doen zonder onze macht over anderen neer te leggen en zonder te vertellen wat een ander doen moet. Neem nou bijvoorbeeld het autorijden. Ik weet niet of ik dat de vorige keer heb verteld, maar, of dat ik dat in een mailtje aan je heb gestuurd, maar gisteren of een andere keer, ik rijd best wel veel en op zo'n dag is dat tussen de 400-500 kilometer, ook niet iedere dag hoor, maar toch wel eens in de zoveel tijd en dan rijd ik zo tegen de avond naar huis en dan zijn we meestal zo'n uur of 7, 7:30, leuk om nog eventjes naar de wereld eruit door te kijken. Maar dan zit ik in de auto en vroeger was ik werkelijk, zoals dat heet, een snelheidsduivel. Ik scheurde iedereen voorbij en ik sneed ook wel eens natuurlijk. En reed toch behoorlijk hard. Maar ik had nooit het idee dat ik daardoor eerder thuis was. Ik maakte het mezelf wel wijs dat dat zo was. Maar eigenlijk, als je jong bent, heb je daar geen last van. Maar als je ouder wordt, word je daar behoorlijk moe van. Hè? En de laatste jaren doe ik dat niet meer. En dat heeft niet eens zozeer te maken met al die camera's die er hangen. Want ik betaalde vroeger keurig al mijn boetes. Maar nu is het, denk ik, ach, waarom zou ik het doen?
Zo snelheidsduivel was je terug.
Ja, best wel. Ja, ja. En je had ook nog niet zoveel camera's, hè? En, maar in ieder geval, nu is het zo dat ik zo rond, schrik niet van, maar zo rond de 100, 110 rijd. Gewoon aan de rechterkant van de weg. En dan voel ik mij heerlijk bij. Wat?
En daar kom je sneller door thuis.
Ja, en het gekke is, dan ga je met je gedachten overal. Of je praat samen is wat. Maar je komt dan thuis en je bent niet moe. Niet dat ik dat ooit van de auto rijden ben. Überhaupt niet. Maar je voelt je lekker. En je hebt niet het idee dat je langzamer hebt gereden. Die tijd, die afstand is eigenlijk hetzelfde. En dat is dus het vertrouwen, het gevoel wat je hebt. En dat hoop je. Je hoopt niks, want iedereen moet dat voor zichzelf weten. Maar uiteindelijk zullen mensen dit voor zichzelf uitmaken. En ook de mensen die nu nog als een dolle op de weg rijden. Ik hoor ze wel eens en ik zie ze wel eens. En ik oordeel ze niet, want ik heb het zelf net zo gedaan. En als ik de kans krijg, doe ik het ook. Hè, want ik vind het nog best leuk om het eens een keer te doen. Op de autobaan dan in Duitsland, waar het niet zo erg is. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat er een rust intreedt en waardoor je ziet dat er mogelijkheden zijn die aan de ene kant worden opgelegd om een ander te vertellen hoe die rijden moet of hoe die doen moet. Maar aan de andere kant overlapt het elkaar ook weer omdat je zelf in een zekere rust terechtkomt en in een vertrouwen terechtkomt. Nou, het maakt niet zoveel uit of ik dat nou als een dolle rij of gewoon lekker rustig. Er zit niet zoveel verschil in. Het verschil is hier dat je je goed voelt. Maar waar het vertrouwen om gaat, dat uiteindelijk ieder mens dit zal ervaren. En dat het ook misschien bij een bewustzijn hoort. Ik wil niet zeggen dat het bij een leeftijd hoort, want daar geloof ik niet in. Maar het gaat dus over dat en die dingen die je dus nu vanzelfsprekend doet, doe je niet omdat het je opgelegd is, of dat je moet, omdat de camera's staan, omdat je anders bang bent om een bekeuring te... Maar het gebeurt nu, omdat je het doet, omdat je het doet. En dan dien je ook goed over na te denken dat je het niet doet vanuit die macht van een overheid of van een ander. Maar dat je het gewoon doet omdat je de redelijkheid voor jezelf daarvoor inziet. Dan is het heel iets anders.
Die spreken ook je
soms, maar niet allemaal. Hè? Er zijn ook heel veel dingen waar ik het dus helemaal niet mee eens ben. En dan denk ik,
er zijn goede regels, daar kunnen de meeste mensen zich in vinden. Die zijn, hebben een reden, er zit redelijkheid in werk. Dat je gestraft wordt, maakt me even heel extreem, dat je gestraft wordt. Als je iemand geweld aandoet, dat vinden we allemaal wel redelijk, behalve diegene die misschien dat geweld aandoet. Maar daar hoeven we niet over te discussiëren. Een ander stukje vertrouwen, een aspect van vertrouwen, moet ik ineens aan denken. En als ik het over verkeer heb, jij hebt me daar ook wel eens over verteld, dat jij als je ergens met auto naartoe gaat, al ga je naar een hartje Amsterdam, je vindt altijd wel een parkeerplek.
Ja.
En toevallig, ik zag wat filmpjes vorige week van Willem de Ridder, WDRO-TV. En die gebruikt dat heel veel als voorbeeld. En die zegt dus ook gewoon, ja, je hebt mensen die weten altijd een parkeerplaats te vinden.
Ja.
En er komen andere mensen op af. Hoe kan dat nou dat jij altijd een parkeerplaats vindt? Ik vind hem nooit. Ja, zegt Willem dan. Ja, daarom vind jij hem dus
nooit. Het is een affirmatie. Nou, ik zou je wat vertellen. Ik was maandag moesten we eventjes snel in Amsterdam zijn. En er was dus in die plek waar we moesten zijn, was geen parkeergarage. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dan heb je toch altijd plek, hè? Maar dat was er niet. Alles zat helemaal vol. En we moesten naar één bepaalde winkel. Nou ja, dat hield eigenlijk in dat je auto een kilometer verderop moest zetten. En dat stuk teruglopen. Nou, daar hadden we beide niet zoveel puf in. En dat besloten we ook niet te doen. En ik was al één keer langs die winkel gereden en er was geen plaats. En dus we besloten om nog even terug te rijden. En ik zag voor me, ik denk, voor die winkel is direct een plaats. En ik kom aanrijden en ik zie dus, inderdaad, gaat net iemand weg. En dan kon ik die bak van ons inzetten. Echt niet geloven. Maar zo doe ik het al vanaf het moment dat ik rij, hoor. Vanaf mijn 18e al. En wij hadden vroeger een kantoor in Amsterdam. Ik zat vroeger op een kantoor in Amsterdam. En dan kwam ik dan in mijn kleine autootje aanscheuren. En er was nooit plaats. En dan zei ik altijd tegen mezelf, want dit is gewoon witte magie. Er is altijd plaats. Ik was dus niet bang dat er geen plaats voor mij zou zijn.
Precies.
En daar gaat het ook het hele leven over. Ik ben niet bang dat er voor mij geen plaats is als ik ouder word, als ik dit doe, als ik dat doe. Ik ben niet bang voor de dag van morgen. Stel dat ik helemaal geen geld heb. Stel dat ik dit of stel dat ik dat. Nou, een heleboel van die dingen doe ik al, toets ik al aan de werkelijkheid. En daar, ik wil niet zeggen, daar geloof ik in, maar ik weet het zeker. Hè, het gaat er ver om in de emotie van de gebeurtenissen te gaan. Maar zo leef ik althans al jaren. Dus zonder enige angst. Dus niet alleen de angst voor dit of dat, maar ook de angst om niet de angst voor het bestaan te hebben. Want zodra spreek je... Ja? Maar zodra spreek je het uit, dan wordt het een affirmatie. Dan maak je het zelf tot iets groots en dan moet je daar weer vanaf.
Iets wat mij heel erg geholpen heeft was een opmerking van een vriend van mij een aantal jaren geleden. Die zei, de kosmos kent geen niet, kent geen nee.
Ja.
Want alles is. Ik zeg van hip, want dan zit je dus bijvoorbeeld te denken van, ik wil niet dat en dat en dat. Nou ja, dan krijg je het dus juist op je boterham.
Dat klopt.
Zo mooi.
Ja. Ja. En je doet ook alles zelf. Hè? Als je maar van bewust bent dat je voor alles in je leven een eigen verantwoording hebt. Dus niet alleen de daden die je doet, maar ook vanuit je gedachten. En als jij steeds maar negatieve gedachten hebt, dan word je bang voor wat jij... Want je weet niet dat jouw werkelijkheid wordt vanuit je negatieve gedachten, daar heb je geen idee van. Je denkt dat het leven anders is. Maar als je dat eenmaal door hebt, dan pak je goed die gedachten. Dan ben je alert op je eigen gedachten. En dan weet je dat jouw werkelijkheid, dat het leven dat je leidt, niet meer met de lange ei is, maar dat je het werkelijk leidt, omdat jij dat op die manier wilt leiden als meester over jezelf, als meester over jouw toekomst.
Maar de vraag blijft altijd weer, hè, als je, het klinkt soms voor mensen, ja, je hebt makkelijk praten.
Ja, dat hoor ik ook altijd, ja.
Ja, en dan kom ik altijd maar op terug van, nou, nog niet zo lang geleden in mijn geval, had ik ook nog dat, of had ik ook nog dat. Dus als je aan te kijken, van, geloof ik helemaal niks van. En ik zit steeds opnieuw naar te kijken, ik las er van de week ook weer iets over, allerlei psychologische dingen. En wat blijkt dan weer? Ja, het komt altijd weer, het niet hebben van vertrouwen komt altijd weer neer op dat je eigenlijk op de een of andere manier allerlei angsten in jezelf hebt vastgezet. En dan kun je, dat het gebeurt, er niet zoveel aan doen. Als jij als kind maar geïndoctrineerd wordt met zorgen, ja, dan weet je ook wel, zo zit het leven in elkaar. Dat het anders kan, ja, dat dien je op een gegeven moment te ervaren. Maar hoe doe je dat als je nooit dat gedaan hebt? Dat is toch belangrijk.
Het is jouw eigen keuze om altijd in die angsten en in die zorgen te gaan geloven. Dat mag. Als je dat wilt, moet je dat doen. Maar op een gegeven moment hoor je dus dat het ook op een andere manier kan. Maar het moment dat je dat verleden gaat bekritiseren, dan word je kwaad. En dan kom je daar weer in. En dan kom je weer in een vicieuze cirkel van niet de verantwoording nemen voor je eigen keuze in het verleden. Voor de keuze van die ouders, van die omstandigheden, want die hoorden precies bij jou. Erg ze ook waren. Maar als je dat steeds maar gaat zeggen, ja, dat komt daardoor. En ik heb de oorlog meegemaakt. En ik ben in het Jappenkamp geweest. En ik ben zo slecht behandeld toen ik jong was. En ik heb allerlei fobieën opgedaan in mijn jeugd. Mijn moeder is verschrikkelijk voor mij geweest. En wat ik toch allemaal heb moeten ondergaan. Terwijl een ander kind uit hetzelfde gezin denkt, waar heeft hij het over? Waar heeft zij het over? Maar het is het bewustzijn van diegene. Is die altijd maar bezig om de verantwoording bij de ander neer te leggen? Wat mag? Doe als je dat wil doen. Maar op een gegeven moment wordt het voor jezelf zo erg in een leven dat je wakker wordt. En dat je denkt van ja, maar hoor eens even. Ik sta dat toe. Ik maak die mogelijkheden. Ik maak het mogelijk. En daar komen we aan de zin, de ander is nooit schuldig, dat je je beseft, ik maak het mogelijk dat die ander kan doen wat hij doet. En dat is niet met de
veel mensen.
Ja, dat is zeker zo. En dat gaat niet, dat gaat over vorige levens, dat gaat over dit hele leven. Maar durft een mens zijn hele bestaan onder de schop te nemen? Durft hij werkelijk bij zichzelf?
Hier kom je bij de kern.
Juist.
Als ik je mag onderbreken. Want misschien is het wel zo dat de basis van alle angsten die een mens zichzelf aandoet of aanhaalt of wat dan ook, begint bij dat je denkt dat dit leven eindig is. Dat je leven eindig is. Ja. Op het moment dat je bang bent, de hoofdangst voor iedereen, ik ga een keer dood en daar ben ik bang voor. Nou, dan begin je al. Als je daar bang voor bent. En ik denk dat, zolang je denkt dat het leven, dat eindige leven is, wat helemaal dit lichaam is, en dat je aan het eind dus doodgaat en dan is er niets meer over, ja, dan zit er een basisangst vanuit je beperkte leven loopt te leiden. Ja, ik ben gek dat je nooit iets opgelost krijgt.
Dan krijg je niets opgelost en erger nog, dan zit je daar zo vast in. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het vertrouwen in de aarde en met alles. Maar dan zit je daar zo vast in dat je altijd maar de schuld bij een ander neerlegt. Terwijl, er is geen schuld. Schuld bestaat niet. Want je deed de dingen vanuit een onbewustzijn, vanuit een onbewust zijn, vanuit onwetendheid. Als je het geweten had, had je die vreselijke dingen die je deed in de afgelopen duizenden jaren, dan had je die nooit gedaan. Maar omdat je het niet wist en daar ook onkundig van was, deed je het wel. En zo bouwde je jezelf een bepaald karma op, dat helemaal naadloos aansluit bij het leven dat je nu hebt, het leven dat je nu leidt. En voor sommigen met een lange ei, Ja, de pijn dus.
Ja, ja, ja,
ja. En durf je dat onder ogen te zien bij jezelf? Dat je je hele leven op de schop gooit en niet iedereen en alles om je heen maar de schuld gaat zitten te geven? Ja, maar... Hè,
het ja, maar... Het is een belangrijkste ja, maar. En ik ben gelegen over die dood, een stapje daarvoor weer. Dat ik altijd merk, als iemand die stap heeft gezet, dat het toch wel vrij snel gaat om ook volgende stappen te kunnen zetten. Dat is dus vergeving. Vergeving is ook een vorm van vertrouwen geven. Want wat je meestal zegt tegen, waarom zeggen heel veel mensen, hoe kan ik proberen om die en die te vergeven, zeg je dan in een gesprek. Ja, maar, er komen ook die ja, maar's. Ja. Ik ken ook die ja, maar's van vroeger van mezelf. Ja, maar, die ander verdient helemaal niet dat ik hem of haar vergeef. Dat hij eerst maar zorgt dat hij dat verdient, dat ik hem vergeef. Nou, dat is eigenlijk achteraf gezien een zeer arrogante rotopmerking. Maar dat denk je dan en dat voel je dan zo. Tot je in de gaten hebt dat vergeven iets is wat je voor jezelf doet.
Dat doe je ook, ja.
En als je op het moment dat je dat leert, dat je vergeven leert, ongeacht wat die ander doet, dan begin je iets van het vertrouwen in jezelf terug te vinden.
Toen ik mezelf in 93, toen, ik noemde dat een transformatie, maar nu wordt dat een bijna doodervaring genoemd en ik kende dat niet als zodanig. Ik noemde dat een transformatie of een transcendente uittreding. Maar toen, toen ik op een moment stond in die transformatie om mezelf te vergeven, ik kon ook niet anders. En ach, als je hoort waarvoor ik mezelf moest vergeven, dat was toch niet eens zo erg, maar toch. Maar toch was het voor mij zo'n vreselijke grote stap. En toen deed ik dat. En ik wist niet dat dat zo'n pijn deed. Maar wat ik bijna analytisch zag, en daar had ik het meeste verdriet over, ik weet niet hoe lang ik daar niet over gehuild heb, dat was het besef dat ik mijn ziel zo lang, zo vreselijk lang alleen gelaten had. Dat ik niet in die ziel was gaan leven, dat ik daar geen vertrouwen in had. Dat ik maar bezig was om vanuit die illusie, dat masker, vanuit dat denken vanuit het ego mee bezig was. Maar dat ik die ziel niet erkenning had gegeven. Al die jaren, misschien wel duizenden jaren lang niet. En daar zat zo'n verschrikkelijk verdriet in. Dat, ja, dat heb ik wel uitgehuild. En, maar ik zeg het alleen, omdat het me nog zo duidelijk voor ogen staat. En omdat ik weet wat jezelf vergeven inhoudt. En wat het werkelijk betekent. En hoe belangrijk dat is. Want als je jezelf kunt vergeven, kun je dat een ander ook. Want dan begrijp je die ander. Dan ben je ook nooit meer bang voor de ander. Dan heb je ook geen angsten meer. Maar je ziet wel helder in die ander, omdat je zelf die dingen hebt meegemaakt. En ik ben dus in de maand augustus, september en een stuk van oktober hevig bezig geweest om vooral die twee dingen bij mensen, als ze dat willen horen hoor, duidelijk te maken. Dus die ziel, die zo gigantisch groot is, en het ego, dat heel klein is, dat een speldenprikje is, dat gewoon met, je blaast het weg en het bestaat niet meer. Terwijl mensen het net andersom doen. Voor zo'n transformatie maken ze het ego zo groot als de hele wereld en het eigen zijn, nou, dat is liefst helemaal niet bestaanbaar. Daar willen ze helemaal niet naar kijken. Dus het is andersom dan de mensen van de aarde denken. En als je daar achter bent gekomen, dan zie je wat het werkelijk is, die ziel, die liefde. Dan kun je ook nooit meer angst hebben, nergens voor. Hoe gek dat ook mag klinken. En wat mensen je dan ook aan wensen te doen. He, want dan kom je in dat licht, dat is zo groot en dat heeft ieder mens. Maar dan komt het kwaad, dat even groot wil zijn als dat licht. En daar heb je dan mee te maken. En dan gaat het weer. Laat je je door die angst omvergooien. En sommigen die dat licht hebben gezien, die laten zich inderdaad weer opnieuw omgooien door het kwaad, wat niet anders kan dan zich met anderen te groeperen om dat licht van jou of van iemand anders omver te gooien. Maar als je denkt, ik ben net zo geweest, Ik heb hetzelfde meegemaakt. En ik vergeef ze. Net zoals ze dus in die Bijbel staat. Van Jezus 7 x 700 of 77, weet ik veel. Maar in ieder geval vergeven, 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 vergeven. En mededogen hebben met de anderen. Niet medelijden, maar mededogen. Want je bent zelf precies hetzelfde geweest. Dan hoef je nooit meer bang voor de ander te zijn. Die niet eens hetzelfde. Of waar de woorden niet eens een rijkwijde krijgen. Die er maar op lijken op dat goddelijke wat in jezelf. Laat ik zeggen, dat licht in jezelf aan jou te bieden heeft. Ja? En wat het is waar je aan bestaat.
Ik wil even een stapje terug van dit zeer mooie. Toen je over dat verdriet vertelde, toen held ik al zo wat mee. Ik voelde je pijn. Ik moet een stapje terug omdat we ook nog meer tijd hebben en die je niet mee laten.
Nee.
Nee, maar een beetje aansluitend op dat thema vergeving. Je hebt zoiets, dat zou je kunnen noemen, terecht wantrouwen. Dat je keer op keer iemand waar je mee te maken heeft, op wat voor manier misbruik van je maakt of weet ik veel wat. Dan krijg je dus iets van, ja, hallo. Hè? Dan kun je die ander niet meer vertrouwen. Dat vertrouwen is dan niet geven, is op een bepaalde manier terecht. Heb jij nog een idee of een tip hoe je daar dan het beste om kan gaan?
Ja, dat wantrouwen, dat heeft in feite... dat zegt alles over jou. Je bent dus niet bestand om tegen het kwaad van die ander op te gaan. Je kunt er niet mee omgaan. Maar dat wantrouwen, daar geef je de ander de mogelijkheid toe. Dat sta je zelf toe. Nee, wacht even, ik ben nog niet.
Het zegt, dat is net als geven een gevoelig puntje.
Ja.
Een vriend van mij werkte als gemeenteraadslid, viel nogal op. En heel veel mensen vonden dat heel erg goed wat hij deed. Maar er waren ook mensen die het niet goed vonden wat hij deed. En die mensen die dat niet goed vonden, die deden de gekste dingen. Waaronder, dat het een aantal keer echt is overkomen, dat hij zomaar op straat gemolesteerd werd. Dat doet iets met die persoon. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook meegemaakt dat hij aangifte wilde doen van dat molesteren. En dat hij dus op het politiebureau zodanig behandeld wordt dat hij uiteindelijk het politiebureau uitgejonast is, want ze wilden hem gewoon niet helpen. Bij die persoon is iets mis nu met dat vertrouwen. Dat kun je je misschien wel voorstellen.
Ja, maar toch. Ja.
Hoe verandert hij dat?
Ja. Nee, zijn vertrouwen is niet sterk genoeg. Zijn geloof in zichzelf, dat zekere weten, is niet sterk genoeg. Hij laat het zelf gebeuren. En dat is vreselijk moeilijk, niet zo moeilijk om het uit te leggen, maar vreselijk moeilijk als je er zelf voor staat en je dit bijna niet wil geloven. Je wilt de ander de schuld geven. De anderen hebben mij eruit gegooid. De anderen vertrouwen mij niet. De anderen wantrouwen mij. Ik heb toch altijd alles het beste met anderen voor. Maar toch blijkt die mens dat niet duidelijk over te kunnen brengen. Want hij heeft ook niet voldoende vertrouwen in zichzelf. Als hij één bonk vertrouwen is met beide voeten op de grond, dan gebeurt hem dit niet. Dan wordt hij niet gemolesteerd. Dan wordt hij niet dit, dan wordt hij niet dat. Ach, wat dat betreft kan ik... Zo werkt het, hè? Wat dat betreft, ik zat vorige week aan het diner...
Oh ja, dat zal weer een chic diner geweest zijn.
Ja, ik geloof dat je zo gemaild had. Nou, en ik dacht, moet ik aan? Maar ik heb altijd wel meerdere zwarte jurkjes in de kast. Nou, goed. Er zat dus iemand naast mij en die begon te praten hoe schandelijk nu allemaal op straat was. En hoe vreselijk het was. En dat zijn vrouw, die er nu niet was, maar die was ernstig ziek. En dat kwam door, nou dat kwam hierdoor, kwam daardoor. Kortom, zij werd belaagd door die en door die en door die. En hij ook. En hij zegt, ja, want dat lees je toch allemaal in de krant. En ik maak het dagelijks mee. Heb jij dat nou ook niet? Nou, dat vond ik nou leuk, dat hij dat vroeg aan mij.
Dat was een openingszin, die had hij beter niet kunnen vragen.
Toen zei ik dus alleen maar, nee, dat heb ik nooit. En ik keek hem recht in zijn ogen. Ik heb dat nooit. Echt niet.
Want ik ben iemand die altijd de parkeerplaats vindt, had je er nog bij kunnen zeggen.
Nee, want dat begrijpen ze niet. Het heeft te maken met je liefde voor jezelf op de eerste plaats. Dat je weet wie je zelf bent. Je bent dat licht. Ja? En dan ben je die liefde, dan kun je dat ook naar de ander uitstralen. En wat je uitstraalt, trek je aan. Ik heb ook wel eens langs van die zogenaamde, zoals ze dat noemden, van die rotjongetjes, of naar andere woorden wil ik die eens noemen, gelopen. En ik dacht nooit, oh god, nu zullen ze mij ook, want het is niet eens in me opgekomen. En dan dacht ik, nou, wat apart. Kijk nou eens. Ja? En ik heb het aan de lijve meegemaakt, maar daar hebben we het al eens eerder in een uitzending over gehad. En dat kun je ook op mijn website lezen, want dat vond ik leuk om het op te schrijven. Ik wil niet zeggen dat het nooit voorkomt. Als ik zelf minder sterk in mezelf zou geloven en als ik uit mijn evenwicht zou zijn, dan zou het toch zomaar weer kunnen gebeuren. Maar dan zijn zij daar niet schuldig aan. Dan ben ik zelf uit mijn evenwicht. Dan geef ik niemand daar de schuld aan. Dan heb ik de mogelijkheden gegeven voor die ander. Dus dan zorg ik dat ik, en ik kan niet anders, want dit is wat ik wil. Dan zorg ik dus dat ik me weer goed voel. En ik word 's nachts ook wel eens wakker hoor. Dan heb ik het overdag even laten slippen door iets, weet ik veel. En dan word ik gewoon wakker. En dan moet ik dat terughalen. Dan wil ik daar helemaal over denken dat ik die liefde weer terugvoel voor die ander. Ik nooit denk, ja, maar... Dus, om het te zeggen met deze man die naast me zat. Nee, dat heb ik nooit. Kijk, ik heb recht in zijn gezicht.
Hoe reageerde die?
Nou ja, zei hij. En hij begon nog een paar happen te eten. Heel snel, want ik zat naar hem te kijken. Ik dacht, nou, die kan hard eten. En dan begon hij met nog een paar verhalen. Want hij moest en zou ze gelijk hebben. Vind ik niet erg. Wat dat betreft heb ik een leuk leven van nu de laatste 17 jaar achter de rug. Waarin ik dit alleen maar om me heen heb moeten. Ja, want ik werd daar sterker van. Moeten meemaken. Mensen die dachten dat ze het beter wisten. En van mij mag dat allemaal. Nou, dus hij kwam met nog meer argumenten aan. Hoe rot, hoe vervelend en hoe naar die mensen allemaal waren. En toen dacht ik, heb ik dat ook? Moet ik eerlijk over na gaan denken. Want ik denk, misschien zit er wel waarheid in zijn woorden. Maar ik zag het niet. Niet dat ik het niet wil zien. Maar ik vraag eerlijk aan mijzelf. Ervaar ik dit ook? Nee, dit ervaar ik dus niet. Daarmee zeg ik niet dat het geen rotjongetjes zijn hoor. Want die moeten hun eigen verantwoording leren kennen. Hè? En daar weten ze niets van. Helemaal niks.
Weet je wat heel mooi is? Als je het over dit soort dingen hebt. Wat voor mij ook een hele mooie leerschool is geweest. Dat kun je nu ook geregeld op tv zien. Laat ik andersom beginnen. Je hebt nu inderdaad een meneer die heet Cesar Millan. En die is al een poosje bezig. Dat wordt steeds uitgezonden op National Geographic. Om te laten zien hoe je met honden om kunt
gaan. Ja, leuk hè?
Wat hij dan alleen maar laat zien is, be calm and assertive. Hij laat dus zien, ga goed in je eigen energie staan. Zorg dat je weet wat je wil. Ben rustig, ben kalm en duidelijk. En dan zul je zien dat de hond gewoon het ook heel rustig en kalm en duidelijk wordt.
Ja.
Nou, het is zo prachtig om te zien.
Ja, goed hè?
Het is ook zo.
Ja.
Dat is echt ook zo. Ik kreeg mijn hond, mijn huidige hond, dat is nu bijna 6 jaar geleden. En die kreeg ik achteraf gezien in de periode dat ik behoorlijk instabiel was. Mijn energie was heel slecht. Burn-out, we hebben het al zoals vaak ook genoemd. En ik had het maar moeilijk met die hond opvoeden. Maar ik dacht, ja, dat is logisch. Ik heb de meest eigenwijze herdersoort uitgekozen. Iedereen zegt, dat minstens 3 jaar duurt voor die hond een beetje opgevoed krijgt. 4 jaar kan ook. Dus ja, het zal wel een hond liggen. Nou, de burn-out is zo'n beetje weg. Ik heb de liefste hond van de wereld tegenwoordig.
Ja, tuurlijk.
Maar die eigenwijzigheid merk ik ook niks meer.
Nee, mooi hè. Nee, ik heb niet afgelopen lezing. Die lezing daarvoor, misschien 171, weet ik niet meer. Maar heb ik het inderdaad even over hem gehad. Want je zag zo verschrikkelijk goed hoe het bij de grote mensenwereld gaat. Want zo werkt het. Kijk, want als je nou inderdaad, nou, met zulke jongetjes, hè, die de mensen rotjongetjes noemen. Ik wil er verder geen woorden aan vuil maken, hoe mensen dat noemen. Maar als je daarvoor staat en je gaat ook schreeuwen en gillen en je kijkt zo woest aan. En je denkt, god, ik zal jullie wel wat. En wat zijn jullie ook, dit en dat en dat en dat. En ik zal jullie wel even... Dus vanuit die gedachte denkt, nou, denk je dat je daar de vrede mee krijgt? Nou, dan worden die jongetjes, dan ben je zelf ook een kind geweest, dan word je nog erger. Dan ga je uitdagen. Dus wat doet een hond die zulke honden voor zich heeft, hè, zoals zulke jongetjes zijn, die houdt zich rustig. Die houdt zich kalm.
Loopt een blokje om.
Of die kijkt eens even, die laat aan zich snuffelen. Die kijkt rustig en die houdt zich, die blaft niet, die gilt niet. Net zoals die mens die in zichzelf staat, die gilt niet, die schreeuwt niet. Die kijkt rustig. En die wacht niet eens af. Nee, die kijkt naar wat er wel is in die mensen. Die kijkt wat er wel. En die ziet daar dus een eenzaamheid, een verdriet, een niet serieus genomen worden. En de pijn van het niet weten hoe met het leven om te gaan. De pijn niet weten dat je zelf ook verantwoordelijk bent voor je leven. Dat ziet die mens, die hond dus ook. En als je dus rustig bent, dan gebeurt er niks. Niet vanuit een onnatuurlijke rustheid. Zo van, dat zal ik even laten en ik weet hoe het trucje werkt. En ik doe mijn hoofd rechtop en ik sta rechtop. Nee, dat hebben kinderen hartstikke goed nodig. Hebben deze mensen, deze jongetjes, heel goed in de gaten. Want vergis je niet in ze. Ze hebben een goed inzicht in de mensen. En als je dat weet en als je mededogen kunt hebben, dan word je niet aangevallen. Dan gebeuren al die dingen niet. Dan komt daar sympathie, liefde voor in de plaats en begrip.
Ik moet altijd verschrikkelijk om lachen. We zijn de park hier. Daar zijn nogal wat mensen die dakloos zijn. En inderdaad ook het soort jongetjes waar je het over hebt. Dat schoot dan samen in groepjes. En dan van tijd tot tijd zie je de politie weer verschijnen. Als dan met de politie praat, ja, dan hebben weer mensen geklaagd. Nee, ja. Mensen die durven niet met mij door het park te lopen, want dan komen ze dat soort mensen tegen. Yvonne, ik loop daar met het grootste plezier. Dus ja, ik ken ons allemaal bij naam. En ik ken heel veel van hun ook met naam. Ik zeg tegen iedereen, goedemiddag of wat dan ook.
Ja, respect.
En ze gaan soms uit de verte naar me te zwaaien. En ze komen naar me toe om te zeggen, hé, je hebt me niet gedag gezegd. Ja. Dat is alles.
Ja.
Ja. En gewoon omdat, ik zie ze, oké, het zijn daklozen, het zijn alcoholisten misschien, er zit van alles nog wat tussen. Maar ja, ik heb er heel veel van die daklozen, heb ik ook gewoon wel eens een gesprek mee gehad. En dan hoor je wat hun geschiedenis is. Ja. En hoe ze zo ver gekomen zijn. Juist als ik dan over vertrouwen heb, ja, dan zie je daar dus een heleboel beschadigd vertrouwen. En dat is heel verdrietig en heel pijnlijk. Aan de andere kant, ik ga ook niet mee in hun verhalen van dit of dat, wat er allemaal zo naar is in hun leven. Maar ik probeer dan de aandacht te richten op wat er wel leuk is, wat er misschien wel nog te bereiken is en zo. En dat kunnen ze verschrikkelijk goed waarderen ook.
Het is één gedachte verwijderd, hè?
Ja.
Het is maar één gedachte. De keuze die je maakt. En je denkt.
Was de laatste eentje, die zei eens zomaar op een zaterdag, was heel zonnig weer en ik had echt zin in een lange, stevige wandeling, want daarvoor de dagen geregend, echt lekker een flinke tijd die natuur om. En er komt een van hun die ik niet zo goed kende nog, die komt naar me toe en die zegt, ik wil met jou mee. En ik zag het al, hij liep te schommelen van hier tot zunde.
Ja.
Dus ik zei, nou ja, je mag wel mee, maar ik weet niet of je het redt, want ik ga minstens 2,5 uur lopen. Ik ga er echt stevig de pas in zetten. En heel eerlijk, ik zie jou pas momenteel niet zo stevig zijn, dus dat lijkt me wel moeilijk. Ja, ik ga toch mee, dat kan ik allemaal, dit en dat. Nou ja, ik kreeg helemaal gelijk in hoe het met hem gesteld was. Hij schoot dus inderdaad niet op, ik moest me aanpassen. Ik had ook hard voor hem weg kunnen lopen, dat heb ik niet gedaan. Maar die man, heeft dus inderdaad 2,5 uur, bijna 3 uur is hij meegelopen, schommelend en wel. Maar aan het eind van die wandeling was die man zo blij. En ik zag hem toevallig vanmorgen weer. Uh-huh. En hij zei, weet je wat ik tegenwoordig doe? Ik zei, nou vertel, ik heb een fiets. En ik ga met die fiets bijna elke dag, als het weer mee zit, ga ik uren de natuur in.
Ja, wat leuk, hè? Ja.
Nou, het heeft mij bijna 3 uur gekost. En ik heb een beetje te plagen tijdens die wandeling. Ik zie wat ik gelijk had. Maar toch wel knap dat je meegaat. En die man heeft zo genoten. Ik heb veel verteld over de natuur waarin je. Die heeft ineens een hele leuke dagbesteding. Die knapt op zo. Want als die echt elke dag de natuur in gaat, wordt het natuurlijk ook steeds rustiger. En stabieler.
Ja. Ja. Nou, Leg er maar eens uit dat het maar één gedachte verwijderd is. Hè? Dat hij kan kijken wat hij wel allemaal heeft. Hè? Dat doe je al. En daar gaat het ook om. Je mensen halen zichzelf zo naar beneden en zijn dan zo bang voor hun toekomst. Of ze hun huis zullen kwijtraken, of ze hun vrouw kinderen zullen kwijtraken, of ze hun auto, hun sociale dingen zullen kwijtraken. Maar daar zit de grootste angst in en dan gebeurt het ook. Want je maakt het zelf.
Het is inderdaad waar. Het is bijna altijd hetzelfde verhaal. Het begint meestal met een scheiding.
Ja.
Of overlijdens, verlies van een vrouw. Ze zijn kinderen kwijt. Op een gegeven moment lukt het niet meer om te werken. Ze zijn inkomen kwijt. Ze zijn hun huis kwijt. Dus dat gaat het nog.
Ja. En je kunt het weer terughalen door heel goed te kijken. Wat heb ik wel? Waar kan ik tevreden en gelukkig mee zijn? Hè? Ja. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Want dan kun je weer dat vertrouwen terughalen. Ja. Zeg, heb jij enig idee hoe lang wij gesproken hebben?
Ja, we hebben nog bijna 10 minuten te gaan.
Oh, dan is het goed. Nou, we wilden het over vertrouwen hebben. Eens kijken, wat heb jij nog meer aan vertrouwen? Vertrouwen voor je kinderen. Ja, dat is een goeie. Vertrouwen dat je zeker bent van de liefde van je kinderen. Maar dat je ook zeker bent van je eigen liefde voor je kinderen. Dus het maakt ook niet uit wat ze doen, wat ze zeggen, wat ze uithalen, wat ze schrijven, wat ze doen.
Onvoorwaardelijk.
Nou, dat is dus het vertrouwen hebben in alles. Het vertrouwen in het leven. Weet hoe het leven werkt op die manier. Ja.
Nou, dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen. Uit mijn eigen ervaring, dat je door inderdaad echt durf vertrouwen dat alles op je pad komt, wat het ook is, hoe naar het ook is, of hoe leuk het ook is, maakt niet uit. Alles wat op je pad komt om jou ten dienste te staan in je ontwikkeling, dat je mogelijk maakt te groeien, dat je mogelijk maakt ergens van te leren of ergens bewust van te worden. Alles, namelijk echt alles wat je meemaakt, heeft een bedoeling. En die bedoeling is uitsluitend een goede bedoeling. De enige bedoeling die er is, is dat het jou beter, heler, groter, minder angstig, weet ik veel hoe je het wil noemen, maakt. En
nou, nee.
In het hier en nu accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Ja. Die twee aspecten van alles wat je tegenkomt.
Ja,
ik spreek.
Ik splijt
het verdwijnen echt alle angsten.
Ja, ik splijt het even. De gebeurtenissen doen dat niet. Want die kunnen zich opvolgen. Maar de mens die dit ondergaat, die heeft de keuze om daarmee om te gaan. Om ervan te leren. Als de mens die keuze heeft van ach, wat ellendig allemaal. En dat overkomt mij toch zomaar allemaal. En kan ik er wat aan doen? Maar als die mens de keuze neemt om die gebeurtenissen die helemaal niet leuk zijn, die werkelijk misschien wel heel verschrikkelijk zijn, als cadeautjes te beschouwen. En inderdaad, dat gaat misschien ook heel ver. Om dat niet alleen te zien dat het zo is, maar er ook mee om te gaan. Om te kijken, wat kan ik hiervan leren? Wat is de les die uit deze cadeautjes, deze toch wel vreselijke gebeurtenissen zijn, te leren valt? Wat is dat? En dat is dus wat de mens zelf doet.
Ja, dat is een ander aspect daarvan. Ja.
Ja.
Maar ik denk ook dat er een mechanisme in zit. Je trekt aan wat je zelf bent.
Ja.
Zoals ook de planten die jij zelf zaait in de grond. Hè, planten die je kunt eten. Dat heb ik nu echt al van tientallen kanten gehoord. En ik merk het ook echt in het verschil van wat ik eet. Als jij zelf planten zaait, dan neemt dat informatie van jou op.
Ja.
En tijdens de groei van die plant doet die plant zijn best om zodanig te groeien, zodanig stofjes te verzamelen, dat op het moment dat jij die plant eet, hij ook echt het beste geeft van wat je nodig hebt. Als je dat is dat mechanisme wat ik bedoel, dat in de natuur zit ingebakken. Dus je krijgt dat wat je nodig hebt. En als je dat gaat zien, Dat zelfs die negatieve ervaring iets is wat je kennelijk nodig hebt. En als jij in jezelf besluit, ja, ik heb die niet nodig. Nou, dan heb je ze ook echt niet nodig. Tenminste, als je ook de les eruit geleerd hebt. Als jij eigenlijk erg graag een Florence Nightingale uithangt, ja, dan zal je altijd mensen tegenkomen die jouw verzorging nodig hebben.
Ja.
Als je altijd je zorgen maakt over je kinderen, ja, dan zal er ook altijd wel iets zijn met je kinderen waar je zorgen over kan blijven maken. Ja. Ik bedoel, het is je eigen houding en dat wat je bent, trek je aan.
Ja, ja, vooral dat lezen,
trek je aan, ten goede. Ja. En, ja.
Maar je mag er zelf mee doen wat je wil, dat is het leuke van het leven. En je kunt ze dus als cadeautjes beschouwen en heel goed kijken wat je ermee doet. Maar ja, er zijn inderdaad ook wel eens woorden van mensen die naar je toe komen en waarvan je denkt, nou, daar ga ik weer eerlijk naar omkijken, daar ga ik echt zorgvuldig mee om, daar ga ik zorgvuldig over nadenken en dan kun je er niks mee, maar dan ben je er ook niet meer kwaad over, ben je in, überhaupt niet, hè? Dan kun je dat zo langs je heen laten glijden, maar dan is het de irritatie van die ander die dat graag bij jou op je bordje wil neerleggen. En dan gaat het er ook maar om hoe jij daarmee omgaat. En dat is het begrijpen van het leven, wat overigens helemaal niet zo moeilijk is. Maar zo kun je dus ook doorgaan in hele verfijnde onderwerpen daarover. Niet verfijnd, maar je kunt er alsmaar in doorgaan. En die onderwerpen splitsen binnen in jezelf. Om te kijken wat dat jou zegt, hoe je daarmee omgaat. Ja. Maar uiteindelijk kom je altijd bij je eigen ziel uit. En als je dat ego weg kunt halen, dat heeft nog nooit iets goeds gebracht. Het is een illusie. Dan heb je al die gebeurtenissen in feite niet zozeer meer nodig. Maar die kun je dan wel heel goed doorzien. Dan zie je in wat de ander eigenlijk wil doen om geen verantwoording neer te leggen bij zichzelf, maar dat graag bij de ander wil neerleggen, omdat hij niet kan uitstaan dat die ander wel met het leven om kan gaan, maar dat niet uit, alleen maar in de houding. Heel veel mensen kunnen daar niet mee omgaan. Heel veel mensen die deze ervaringen, die transcendente ervaring, zoals dat nu genoemd wordt, de bijna doodervaring hebben meegemaakt, die komen er tegen. Er zijn mensen die...
Twee verschillende dingen hoor, toch? Ja. Even, al dat je mag onderbreken, ja, vondjes er nu op één hoop. Je kan een hele mooie transcendente ervaring hebben, zonder dat dat een uittreding is, een bijna doodervaring. Dat kan je gewoon hebben tijdens een meditatie.
Of, dat kan ook, ja.
Tijdens een wandeling. Of
ja, zeker. In de natuur vooral. Dat je je één voelt met alles. Nou, en of. Ja. Ja.
Dat en als je dat dan... koestert en inderdaad wat je zegt, dat je moet meteen denken aan de titel van een boek van Erich Fromm, ik geloof uit begin 60e jaar, echt 60 jaar, wat een mooie titel, Angst voor Vrijheid. En als je die in jezelf overwonnen bent, dan kom je hem weer tegen in de ander die angst is voor de angst heeft voor de vrijheid die jij uitstraalt.
Ja, dat is het ook, hè? Ja. Zeg, hebben wij nog wat minuten over of niet meer?
Yvonne, volgens mij wil je gewoon afronden.
Nee, helemaal niet. Maar ik weet niet meer wanneer we begonnen zijn. En ik heb het ook niet opgeschreven.
Nou, we hebben nog over 2 minuten is het 59 minuten.
Twee minuten. Dat is
dus we kunnen netjes afronden.
Kunnen we helemaal afronden. Nou, laat ik in ieder geval zeggen, voordat we er helemaal uitgegooid worden. Iedereen hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik vond het een plezier om met je te praten. Nou, je te luisteren op de eerste plaats natuurlijk. Absoluut.
Ja, enerzijds.
Ja. En ik weet niet eens meer hoeveelste lezing dit is. Want ik moet hem nog opbergen.
Ach, ik weet het ook niet meer precies.
Nee.
Maar in ieder geval nog als slotopmerking over vertrouwen zeggen. Van, als je erin slaagt om alle angst in jezelf los te laten. En vertrouwen op dat je... een kind van moeder aarde bent, dat je een kind van de kosmos bent, alles erop uit is, alles in liefde is, alle liefde erop uit is om het jou naar de zin te maken, te zorgen dat jij een mooi leven hebt. ja, dan komt die vrijheid en dan sta je inderdaad, zoals ik tegenwoordig ook, elke ochtend dansend op. En dat vind ik
nou, ja, een mooi leven, maar wel om alles eerst van je af te gooien, hè? Zodat je een hard mooi werken, leven soms kunt hebben. Hard werken. Nou, ploeteren noem ik dat altijd. Ja, heerlijk.
Dankjewel, Yvonne.
Nou, Marja, jij ook. Bedankt. Ik ga het nu eventjes uitdoen. En dan moeten we eventjes een kleine minuut even stil zijn. Hoort er allemaal bij. Dag.